vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Welkom beste luisteraar bij deze nieuwe podcast. Leuk dat je luistert. Dit gaat over een onderwerp en dat heeft de Casuïstiekprijs gewonnen. Ik zit aan tafel met Jasper Veen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Jasper Veen, heel veel felicitaties
voor ja, dankjewel.
Het winnen van deze Casuïstiekprijs.
Zeker. Nou, dankjewel. Het was een hele eer om te winnen en om vervolgens hier te zitten.
Ja. Ik zal je even voorstellen aan de luisteraars. Jij bent huisarts en jij bent werkzaam in de omgeving van Gouda. En dit artikel is in 2025 gepubliceerd al. Dus het is eigenlijk een iets ouder artikel. En dan nu achteraf, dus beloond met deze Casuïstiekprijs. Het is een heel interessant onderwerp, heel relevant voor de praktijk. Een vaak laatgestelde diagnose bij kinderen heet het. De epifysiolyse van de heupkop. En we gaan in deze podcast van jou leren van een casus. Hoe kunnen we het herkennen? Kunnen we het zien? Hoe kunnen we het onderzoeken? Zodat het niet meer een laatgestelde diagnose wordt. Want het heeft daadwerkelijk wel meer kans op complicaties of een gecompliceerd beloop. Als het niet op tijd gesteld wordt. Maar ja, hoe moet je het dan stellen? Gaan we het in deze podcast over hebben. Heel leuk. En nog wel even speciale dank naar Nienke Koning. Die heeft geholpen ook met het schrijven van dit artikel als huisartsdocent vanuit Leiden. En nog even een verwijzing ook naar een andere podcast. Dat was een podcast van 2022 met orthopedisch chirurg Helene Staal. Dat ging over coccytus fugax en andere niet-traumatische aandoeningen aan de heup bij kinderen. Ook heel relevant als aanvullingen op deze podcast. Deze podcast gaat dus met name over de epifysiolyse. De diagnose die wordt laat gesteld. Hoe komt dat?
Nou, er zijn wel meerdere redenen waarom de diagnose laat wordt gesteld. Het is vaak een chronisch beloop eigenlijk. Dus het verhaal waar het kind mee komt is niet duidelijk vaak. Het gaat vaak op en af, de klachten. Maar er zit ook heel veel verwarring in het beeld, omdat er ook vaak uitstralende pijn is. En je ziet ook eigenlijk als je in de beginfase soms wat diagnostiek inzet, dan wordt het zelfs met de goede foto's die worden aangevraagd, zie je dat de diagnose nog niet wordt gesteld. Ja, dat maakt wel eens dat je op het verkeerde been wordt gezet.
Ja. Dit artikel is aan de hand van een casus die jullie in de praktijk hebben gehad. Kan je daar eens mee starten met die beschrijving?
Ja, dus dat was mijn collega die had de casus gezien, dus niet ikzelf. En die heeft het meisje gezien nadat ze van de glijbaan was gevallen. En toen is ze op haar knie gevallen. En de collega die heeft heel goed de knie onderzocht, daar heel erg de focus op gelegd. Uiteindelijk waren daar geen afwijkingen in en is er nog een afwachtend beleid afgesproken. En na een half jaar kwam het meisje terug met manklopen, toch een wat chronischer verhaal eigenlijk, van op en af klachten met sporten. En toen is weer de knie onderzocht en de knie was toen eigenlijk pijnlijk toen ze de flexie onderzocht. Nou ja, toen heeft ze daar een foto van laten maken. Maar zeker met het manklopen is het kindje eigenlijk ook doorgestuurd naar de kinderorthopeed. En de kinderorthopeed die had eigenlijk bij lichamelijk onderzoek ook de heup onderzocht. En zag daar de afwijking waar het eigenlijk om ging. En toen kwam de epifysiolyse eruit. En toen is het kind direct opgenomen en geopereerd.
Ja, wel heftig hè, dat je dat dan zo, ja, dat eruit komt.
Zeker. En het is altijd lastig van, hè, had je dat in het begin al wel kunnen vangen of niet? Maar er zit gewoon een half jaar tussen. En is het vooral goed om dan weer te kijken van, had ik dingen anders kunnen doen? Maar in dit geval misschien ook nog het lichamelijk onderzoek wat uit kunnen breiden.
Ja, en daarom is het zo goed om hier het over te hebben, om dat artikel te hebben geschreven. Dit is een ontzettend makkelijke valkuil in de praktijk. Want hoeveel kindjes komen er wel niet met knieklachten? En kijk, ja, ik maak me er ook schuldig aan. Kijk je alleen naar de knie? Nou ja, dat proberen we dus in deze podcast echt eruit te halen. Dat je dus alleen maar naar de knie kijkt, maar verder gaat kijken. De epifysiolyse, wat gebeurt er in zo'n heupkop?
Nou, wat er gebeurt, de etiologie is nog niet helemaal bekend. Maar als we even puur kijken naar het stukje anatomie, dan heb je dat de groeischijf bestaat uit de epifyse en de metafyse. En bij de epifyse, dat zit eigenlijk in het acetabulum, dus in de heupkom nog vast. En de metafyse, dat loopt door naar het femur. En nou, daar had de vereniging afwijkende heupontwikkeling wel een mooi voorbeeld van. Wat er eigenlijk gebeurt, is dat er een bolletje ijs van het hoorntje afvalt. Dus die maakt eigenlijk een kanteling daarin. En dat zie je dus ook in de heupkop. Dus je ziet een exorotatie en een anterieure verplaatsing. Dus naar voren verplaatsing van de heup, de heupkop.
Ja. Ja, dus de heupkop die zit in het acetabulum met de epifyse. Die zit ook nog in dat kommetje van de acetabulum. En de metafyse zit alweer richting het femur. En daar zit dus een zwakte waar het er van af kan glijden. En zo kan het bolletje van het ijsje afvallen.
Ja, zo moet je het eigenlijk zien.
Ja. Ja. En hoe vaak komt het voor?
Nou, dit is natuurlijk een zeldzame diagnose. En dat komt 5 tot 10 per 100.000 voor. Dus per normpraktijk ben je maximaal 1 keer in de 5 jaar. Dus het is heel zeldzaam, maar in de jaren zul je het toch nog wel tegenkomen.
Ja. Ja. En vaker in de zomer?
Nee, niet vaker in de zomer. In de zomer valt het ijsbolletje er wel vaker af, maar niet even visualiseren. Misschien met een trauma. Ja,
die glijbaan, ja.
Ja, precies.
En wat valt er nog meer over te zeggen? Want het is iets met een groeischijf dus.
Ja, dus het is met de groeischijf. En waardoor het dus precies komt, dat weten ze niet zo goed. Maar er zijn wel wat factoren die er invloed op hebben. Onder andere overgewicht is dat. Maar ze zien het ook vaak in de premenarche. Dus de hormonen zijn daarin een belangrijke rol. En dat komt omdat het groeihormoon is in die fase veel meer aanwezig dan het geslachtshormoon nog. En als je meer groeihormonen hebt, dan wordt er natuurlijk heel veel bot aangemaakt. Maar wordt die groeischijf dus eigenlijk wat weker en wat dikker als het ware. En omdat het geslachtshormoon nog achterblijft, die uiteindelijk voor de verbening zorgt, ja, dan zie je dat er eigenlijk een beetje een disbalans is. En is in die periode de groeischijf wat weker en wat vatbaarder voor problemen.
Ja. Ja. Ja, dus het is sowieso in de tijd dat het een groeischijf is. Wat voor tijd hou je aan dat dit kan gebeuren?
Ja, je ziet het tussen de 9 en 16 jaar, maar de piekleeftijd die zit echt bij meisjes op 12 en bij jongens op 13 jaar.
Ja, ja. Ja. En dan obesitas als extra risicofactor. Nog meer risicofactoren?
Ja, een beetje wisselend wordt dat in de literatuur beschreven, maar soms heb je nog axonale druk. Dus echt heftige sporten waarbij er vaak een harde knal is in de lengteas. Wordt nog wel beschreven.
Met sprongen.
Met sprongen bijvoorbeeld. Ja. Hè, omdat er dan gewoon extra veel druk op die epifyse eigenlijk komt. Maar helemaal duidelijk hebben ze het beeld eigenlijk ook nog niet.
Nee. En er is ook nog een soort een geslachtsverschil.
Ja, dus het komt iets vaker voor bij jongens dan bij meisjes.
Ja. Ja.
Het is wel goed om te weten, hè, want je vroeg net nog even over wanneer komt het voor qua leeftijd. Mm-hmm. Maar je ziet het dus echt vaak in als die lengtegroei er is. Dus als kinderen echt flink gaan groeien, want dan wordt die groeischijf dus heel erg week. Mm. Maar als dat is geweest, dan zie je het ook niet meer.
Ja, ja.
Dus als uiteindelijk de verbening is geweest van de groeischijf, dan komt de diagnose niet meer voor.
Ja.
Dus dan hoef je hem niet meer te stellen. Dus bij een 20-jarige hoef je daar niet meer van uit te gaan.
Ja.
Nee. Maar bij kinderen, hè, want het is vaak dus als ze echt een flinke groeipiek hebben. Maar kinderen die bijvoorbeeld groeihormonen krijgen in behandelingen, die zijn ook meer vatbaar dus voor deze diagnose.
Ja, ja. En ze kan ook zelfs bilateraal voorkomen.
Ja, heel veel. Heel veel zelfs, ja. Dus het komt ongeveer 20-25% bilateraal voor. Soms kan het bij de presentatie al zijn dat er wat klachten zijn. Maar vaak zie je toch in het eerste jaar dat de andere kant ook mee gaat doen. Dus in Engeland zijn er zelfs ook ziekenhuizen die het als standaard protocol hebben om het andere heupgewricht eigenlijk ook meteen vast te zetten.
Ja. Ja.
Maar heel duidelijk, hè, wanneer ze dat wel moeten doen en niet moeten doen, dat hebben ze nog niet. Maar het komt zeker bilateraal voor. En daarom is het ook heel erg belangrijk om ook juist die andere kant ook mee te pakken in het onderzoek.
Ja, ja. Ja, het onderzoek komen we straks op. Ja. Heel belangrijk. Kan je vertellen met welke klachten een patiënt komt?
Nou, je ziet aan de ene kant kinderen die met een acuut beeld komen. Dus kinderen die gevallen zijn of een grote trauma hebben meegemaakt. En vaak ook het been helemaal niet meer kunnen belasten. Ja, wat er dan is gebeurd is natuurlijk dat die helemaal eigenlijk eraf gegleden is. Hè? Dus het bolletje ijs is er helemaal afgegleden. Waarbij vaak het been ook wat instabiel is. Maar aan de andere kant heb je het chronische karakter. En dat is eigenlijk de hele moeilijke groep, waar dus ook vaker wel een delay in zit. En dat verhaal begint heel erg wisselend, maar dat kan zijn dat een kindje een keer bij de gym stopt En dat een paar keer achter elkaar doet. En daarna weer alles kan doen. En dan, nou ja, hè, met een wisselend beloop eigenlijk, dat het steeds een beetje minder goed gaat. En waar ouders soms misschien in het begin niet de aandacht aan geven, maar later wel. En dan zie je eigenlijk bij die chronische klachten dat het ook moeilijk is, dat je niet meteen naar de heup geleid wordt, omdat het ook de knie bijvoorbeeld pijnklachten geeft, of de lies of het bovenbeen. Dus er zijn best wel wat afleidende factoren waardoor je niet meteen aan de heup denkt.
Ja, ja, met name die knie dan. Hè? Dat meisje kwam ook met haar knie op het spreekuur.
Ja. Ja. Ja, dus die knie is ontzettend moeilijk. Die geeft dan ook vaak pijnklachten. Maar ja, wat ik zeg, ook de lies en het bovenbeen wordt vaak beschreven. En nou ja, ook als je lichamelijk onderzoek gaat doen, dan kom je ook vaak toch wel weer bij allebei uit.
Ja, ja, dat je allebei op moet doen.
Ja.
Ja, vertel maar, wat ga je dan doen? Komt een kindje met deze klacht binnen? En wat zou je nou adviseren wat het lichamelijk onderzoek moet zijn?
Nou ja, ik denk dat het al heel erg in het begin begint. Als je een kindje uit de wachtkamer haalt, dan moet je eigenlijk al gewoon goed kijken naar van hoe staat het kindje op? Hoe beweegt het kind? Is het vrij in wat het doet? Loopt het soepel? Zie je wat opstartproblemen? Maar ook als je het gaat onderzoeken, kijk, we hebben het nu natuurlijk heel erg over die epifysiolyse, maar het blijft natuurlijk heel breed kijken. Dus laat het kind echt uitkleden. Van top tot teen gewoon te bekijken vanaf de heup gedacht natuurlijk. Maar zit er nog iets bij de voet, bij de knie, bij de heup, bij de rug? Hoe is de stand? En dan kom je uiteindelijk wel bij het wat concretere onderzoek van onder andere de heup, wat je uit kan voeren. Ja.
Ja. En wat zie je daar als het om een epifysiolyse gaat?
Nou, wat je ziet is dat die endorotatie eigenlijk beperkt is. Dus het lukt niet goed om die endorotatie uit te voeren. Dus eigenlijk de knie naar binnen te draaien. Daar zit een bepaalde stijfheid in. En dat kun je dus het beste onderzoeken als het kindje op de rug ligt. De heup in passieve flexie brengt. En daarbij zie je dat de heup eigenlijk licht naar exorotatie draait. Omdat die endorotatie dus beperkt is. En dat noem je de Dreeman-test. Nou is het ook zo dat het niet altijd helemaal sluitend is. Dus ook bij een negatieve test kun je nog steeds later wel een epifysiolyse hebben. En een andere manier die je nog zou kunnen doen is dat je het kind in buikligging legt op een hele platte bank. Dat je de knie in 90 graden flexie brengt. De knieën tegen elkaar aanlegt. En de onderbenen eigenlijk naar buiten laat vallen. En als je dan vanuit de kant van de voeten kijkt, dan kun je heel goed zien van hoe zijn de graden. En dan kun je het heel goed vergelijken eigenlijk. En kun je een afwijking daaruit halen.
Ja, want dan verwacht je bij een epifysiolyse dat het aangedane been niet ver naar buiten kan vallen.
Zeker, ja.
Ja. Maar dan denk je dus al aan, ik moet de heup onderzoeken. Maar iemand kan dus binnenkomen met echt pijn in zijn knie. En nou ja, dan in ieder geval even de gewrichten daar rondom meenemen. Dat je ook echt naar die heup kijkt.
Ja, dus als iemand met een knie komt, dan moet je echt bij de enkel beginnen. En gewoon naar boven toe gaan. En de knie meenemen, de heup meenemen, de andere kant meenemen.
Ja.
En daarin ga je het dan niet missen, want je mist hem heel snel.
Ja.
En er zijn heel veel redenen waarom je soms alleen naar de knie kijkt. Nou, we hadden het toevallig net even over.
Ja.
Soms zie je iemand terloops of je ziet iemand met heel veel paniek of een kwetsbaar iemand. En dan ben je geneigd om alleen dat ene gewricht te bekijken. Maar wees je dan bewust dat je de andere dingen niet doet. En dat dan toch op een later moment dan nog wel mee gaat pakken.
Ja, want toevalligwijs, we hadden net voor de opname inderdaad over dat we allebei één casus hebben. Eén gelukkig en niet meer. Met een knieklacht waar iemand mee komt en uiteindelijk de heup gebroken blijkt te zijn.
Ja.
Nou ja, dus het is, en dat waren allebei mensen op volwassen leeftijd en bij mij zelfs oude leeftijd. Dus het blijft zo'n valkuil, die knie, en dat je daarop focust. Neem die heup mee.
Ja, en in de snelheid ben je gewoon heel snel geneigd om te zeggen van nou, zielig en huilen en het lukt niet en pijn en veel verdriet. En ik zie toch duidelijk een schaafwond op de knie, dan zal het de knie wel zijn. Maar ja, het is dus echt niet altijd zo. En nou ja, we hebben allebei de ervaring dat het dus ook echt de heup kan zijn.
Ja.
En soms lukt het ook echt niet om het toch te onderzoeken op dat moment. Maar dan moet je wel een vervolg eraan geven. En dan moet dat heel concreet eigenlijk zijn.
Ja.
Want je mist hem echt. Ja.
Ja. Ja. Als je nou hier bewust van bent en deze test doet, Kan je hem dan nog steeds missen?
Ja, dus het is niet 100% sluitend. En het ligt er dus ook heel erg aan in welke fase een fase van het ziekteproces een kind zich presenteert. Mm-hmm. Dus als het echt in die beginfase is en ouders staan al wat sneller op de stoep, omdat ze de afwijkingen wel opvallen, dan is het nog niet altijd dat uit het lichamelijk onderzoek ook de afwijking komt. Maar dan is het vooral belangrijk om een goed vangnet mee te geven, dat je wel aangeeft van nou, wanneer ze weer terug moeten komen. Maar dan kan je hem zeker missen.
Ja. Ja. Kan je ook, als je de knie onderzoekt, kan je daar ook pijn bemerken, terwijl het probleem in de heup zit?
Ja, dat was wel. We hadden ook nog even de podcast natuurlijk geluisterd van uit 2022 van Helene Staal. En die vertelde ook wel dat als je natuurlijk liggend een kind onderzoekt, of een kind of een volwassene, en je brengt die knie in flexie, dan flecteer je meteen de heup eigenlijk ook.
Ja.
En zeker bij kwetsbaren, in de zin van ouderen of kinderen of verstandelijke beperkten, dan is dat gewoon heel lastig om daaruit te krijgen, is het nou echt de knie of is het toch de heup?
Ja.
En want die onderzoek je automatisch meteen ook.
Ja. 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 Ja, blijft dus echt een valkuil. En dan het verder onderzoek. Hoe goed helpt een röntgenfoto in deze diagnostiek?
Nou, het belang is vooral om de goede foto aan te vragen. En daar zit ook een beetje het leerpunt, denk ik ook wel, van het artikel en van de podcast in. Het is best belangrijk om de opname eigenlijk vanuit twee richtingen te maken. Dus we zijn gewend om heel snel een AP-opname gewoon aan te vragen. Maar het belang is eigenlijk om ook een Lauwenstein-opname. Dus een kikkerstand, dus waar de knieën naar buiten toe gevouwen zijn. Zodat je ook de zijkant wat meer van de heup kan zien. Er is ook een onderzoek geweest, die heeft retrospectief gekeken naar hoe goed kun je het eruit halen met alleen een AP-foto. Mm-hmm. Of alleen met een Lauwenstein-foto. En daaruit kwam de sensitiviteit, dus dat het wel gevangen wordt, dat bij de AP-foto 69% wordt gevangen en bij een Lauwenstein 89%.
Oh, ja.
Dus dat scheelt best nog wel. En in de algemene literatuur wordt een beetje gesproken dat zelfs bij een Lauwenstein-opname nog 20-25% gemist kan worden. Mm. Dus dat is nog best wel aanzienlijk. Dus het is echt van belang om ook de Lauwenstein-opname aan te vragen. En het kan zijn dat de radioloog die aanpassing maakt, of de laborant, als de vraagstelling erin staat. Maar vraag hem zelf ook aan. Doe dat echt actief, zodat je echt ervoor zorgt dat die opname vanuit twee kanten worden gemaakt.
Ja. Ja, dus die term, die zullen we vast allemaal kwijt zijn op het moment dat je hem verdenkt. Maar de epivisiolyse van de heupkop, als je dat al als verdenking op de aanvraag zet, dan zou de radioloog ook door moeten pakken met de juiste aanvraag, lijkt me.
Ja, daar zouden ze in ieder geval alert op moeten zijn.
Ja, ja, ja.
Maar goed, om dat zeker te weten, vraag hem echt zelf aan.
Ja, ja.
En wat ook wel goed is om te weten, is dat ook al komt de foto helemaal normaal terug, ben er dan nog steeds niet altijd helemaal gerust op. Natuurlijk is er niet een hele instabiele heup meteen. Maar als het verhaal blijft, moet je nog een keer een foto aanvragen. Moet je nog een keer die AP-foto en die Lauwenstein-opname aanvragen.
Ja.
Want je ziet wel eens dat het pas later zichtbaar is op de röntgenfoto.
Ja. Hey, en wat is het gevaar als je hem mist? Wat kan er gebeuren aan complicaties?
Nou, wat ze zien is hoe, zeker bij het chronische beloop, hoe verder die is afgegleden, hoe meer kans je hebt op complicaties. Hè? Bijvoorbeeld de necrose, mm-hmm, maar ook op slijtage in de toekomst. Hè? Want de kop gaat eigenlijk net een andere kanteling maken. En dat geeft gewoon problemen, ook op latere leeftijd. Dus hoe eerder je hem vangt, hoe minder complicaties je ook bij de operatie hebt, maar ook hoe minder complicaties je op lange termijn hebt.
Ja, helder. En dan in de praktijk, hè, dat is best lastig, want soms heb je een hele heldere verdenking. Nou, dan weet je genoeg, dan meteen door. Maar als het een beetje vaag is, ja, hoe strikt kan je dan zijn met nu een foto of nu door? Dat is best lastig. En mag je een kind belasten als je in de afwachting bent van de foto maken?
Ja, nee, dat is super moeilijk. En eigenlijk is wel een beetje de regel dat als een kind niet op het been kan staan, dan moet het kind het ook niet proberen. Dan moet het kind er niet op gaan staan. Want dan is het mogelijk wel echt een instabiele heup. Dus dan is echt het advies om alleen met krukken te lopen. En ook als ze naar het ziekenhuis toe gaan, niet op het been gaan staan. Maar dan is het inderdaad heel duidelijk, hè, want dat is acuut. En daar moet je wat mee meteen. Maar je zal altijd zien dat het op vrijdagmiddag inderdaad is. Ja. En dan zit je bij een chronisch verhaal en een mooi artikel. Dat je denkt aan een epivisiolyse. Ja. En dan heb je wel even een paar dagen de tijd. Dus dan, als het kind toch niet helemaal lekker loopt, maar kan nog wel zelf het been belasten, dan pak een beet 2 dagen, mag het kind er zeker mee wachten totdat de foto is gemaakt.
Ja. Ja. En wat doet het ziekenhuis op het moment dat het als een epivisiolyse gediagnosticeerd wordt?
Ja, als het een instabiele heup is, hè, dus als de afgeleiding echt een verre mate heeft, dan wordt het kind meteen opgenomen en mag het kind niet meer belasten. En zal het ook geopereerd worden? Dan gaan ze een schroef plaatsen. Als het een stabiele heup nog is, dan is het vaak dat ze het in een paar dagen gaan plannen. Maar uiteindelijk wordt het kind altijd geopereerd. En zal er een schroef nodig zijn om de heup weer te fixeren en te zorgen dat het proces niet voortzet.
Ja. Ja. Nou, en nu hebben we het over een epivisiolyse mogelijkheid bij pijn in de heup of knie. Nou zijn er een aantal andere diagnoses die je daarin ook niet wil missen. De differentiaal diagnoses bij de heupklachten. Jullie hebben een uitgebreide tabel in het artikel gezet. Dus daar kan je nog naar terugkijken als je twijfelt. Kan jij nu eens benoemen welke alarmsymptomen moet je nou goed opletten, zodat je de belangrijkste differentiaal diagnoses niet mist?
Ja, dus dan kom je vaak wel op de klassieke alarmsymptomen natuurlijk, met koorts en de B-symptomen, zoals nachtzweten. Maar in dit geval denk ik ook dat als de klachten aan blijven houden, dat je ook aan het denken moet zetten. En dus als je al langere tijd een kind hebt die minder goed loopt, die er eigenlijk niet doorheen komt, dat eigenlijk wel reden is om actie te ondernemen. En niet om te denken, het kind zal er wel overheen groeien, het zal wel groeipijn zijn. Dat is zeker niet altijd het geval. Ja. Dus ook voor de andere diagnoses en zeker de zeldzame diagnoses, het komt natuurlijk niet vaak voor, maar zeker bij aanhoudende pijnen, met mank lopen, niet goed belasten, niet mee kunnen doen met de sporten vanwege, maar dat terugkerende probleem, is echt een reden om verder te kijken.
Ja. Nou, zo zijn we aan het eind gekomen van de bespreking van de epivisiolyse. Kan jij de luisteraar een paar leerpunten meegeven die hij echt niet mag vergeten?
Zeker. Ja, vooral neem de tijd, denk ik, om alle gewrichten te onderzoeken. En dus als iemand met een enkel komt, pak ook de knie mee. Komt iemand met de knie, pak de heup en de knie mee. Dus altijd die aangrenzende gewrichten, maar ook de andere zijde. Het is goed om te vergelijken, maar soms kan ook daar het probleem zich uiten. Wees je bewust van, vraag de goede röntgenfoto aan. En wees niet tevreden altijd als de foto goed is. Maar op termijn, vraag hem nog een keer aan als de klachten hetzelfde blijven. En overleg laagdrempelig.
Ja.
En ook natuurlijk een stukje, ja, winnen van de casuïstiekprijs is natuurlijk superleuk. Maar ook het artikel schrijven. Want dat je zo'n casus meemaakt is denk ik wel dagelijks dat we dat zien. Want er zijn zoveel bijzondere diagnoses die we in de huispraktijk tegenkomen. Maar blijf het vooral met elkaar delen. Ja. En dit is één medium waarop het kan. Ja. Maar het is superleuk om van elkaar de verhalen te horen.
Ja.
En dat we allemaal denken, oh ja, hoe zat dat ook alweer? En vertel nog even, en ik moet het toch nog even opzoeken.
Ja.
En dat is superleuk.
Mooi leerpunt.
Ja.
Ja. Ja, dat meerdere mensen nu van deze casus in jullie praktijk hebben geleerd. Ja, je bent even een stukje aan het schrijven en dat kost even wat tijd en revisies, et cetera. Maar ja, hartstikke leuk zo'n casus.
Ja, als iedereen dat stukje bij kan dragen, is dat natuurlijk heel erg leuk en heel leerzaam.
Nou, Jasper, heel veel dank voor het schrijven en voor deze podcastopname. De volgende podcast, die is, let op, over 2 weken, want we zijn allemaal ook met vakantie. We hebben even podcastrust. En die gaat over medische incidenten in de lucht. Dus op de grond, wat je er al aan kan doen aan preventie en hoe moet je nou omgaan met zo'n vraag, mag ik vliegen, dokter? Maar ook in de lucht, hoe ga je er dan mee om? Heel leuk onderwerp ook.
Zeker.
Jasper, fijne vakantie als je nog gaat.
Ja, bedankt voor de uitnodiging.
En voor de luisteraars ook. Als je nog op vakantie bent of nog gaat, geniet ervan. Tot de volgende podcast.
Over 2 weken de nieuwe HNW podcast aflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot over 2 weken.